Goedemiddag allemaal, van harte welkom bij deze middagdienst. Vandaag gaat Rob Nijhoff ons voor, bekend gezicht, fijn dat je er bent. De collecte is voor Stichting Hulpactie Doboy en we wensen elkaar een gezegende eredienst.
Jullie gehoord. En net als de vorige keer gaan we het hebben over christenen als verbindingsdienst. En mijn punt was eigenlijk vooral voordat je gericht bent op wat je allemaal zou willen delen als christen over het evangelie, over Jezus Christus, voordat je zover bent, is het goed om contacten überhaupt te hebben met de mensen om je heen. En dat is al heel wat daar in die contacten gebeurt. Hoe trouw ben je daarin, wat straal je uit, al dat soort dingen. Dus christenen als verbindingsdiensten, de mensen die her en der zorgen dat de verbindingen, de wifi en dergelijke het weer doet. Bijvoorbeeld in rampgebieden. Vorige week noemde ik Harry van der Steen, toen was hij er niet, maar nu is hij er wel. En laten we deze keer ook gewoon de liturgie van Zaltbommel 2019 volgen, zal ik maar zeggen. Dus we hebben voor de zegen een lied. Dat is het lied Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. Twee coupletten daarvan. En dan na votum en zegengroet. Dan zingen we het opwekkingslied. Ik moet even. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. een mooie versie van Psalm 121. Laten we bidden om een goede dienst. Heer onze God, Vader in de hemel. Dank dat u, ook al bent u in de hemel, ons mensen hier op aarde een thuis gunt. Een thuis als we bij onze ouders opgroeien en het daar goed hebben. Of ergens anders en het daar goed hebben. Maar ook een thuis hier in de kerk waar we voor elkaar broers en zussen mogen zijn. Helpt u ons daarbij. Ook door deze dienst. Ook als we beseffen dat we vaak falen. Vaak te weinig een broer of een zus voor elkaar zijn. Of voor anderen. Heere, geeft u ons uw vergeving. En nieuwe energie. Nieuwe liefde. Nieuwe moed. En vooral ook dat we merken dat u met ons bezig bent. Ook al schieten wij nog zo tekort. Heere, dank voor uw genade, voor uw liefde. U die met ons mensen door blijft gaan waar wij soms afhaken of er geen gat meer in zien. Dank voor uw geest in Christus naam. Amen. Goed, is er een dia met een plattegrondje nu? Want vorige week kondigde ik al aan, het gaat vanmiddag over een schoonmoeder die je eigenlijk niet zou willen hebben. Maar Rut had wel deze schoonmoeder. En dat verhaal over Rut zullen we lezen. Rut, het eerste hoofdstuk, de eerste 20 verzen. En daarin zul je merken, de meesten hier kennen misschien het verhaal al van jongs af aan, maar dat er een familie uit Bethlehem wegtrekt naar Moab. En op een gegeven moment gaan ze weer terug. En in beide gevallen moeten ze dus even om de Dode Zee heen reizen. Moab en Bethlehem liggen gewoon aan weerszijden van de Dode Zee. We zullen daarna zingen Psalm 78. Vier coupletten in een wat andere volgorde dan ze in ons Bijbeltje staan.
Rut 1, vers 1 tot 20. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi, en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Judea. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa en die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van het volk, zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi: gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kuste hen. Toen barstte ze in tranen uit en zeiden: maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochter, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren. Zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld. Zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen ze te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen, dat is toch Naomi? Maar ze zei tegen hen, noem me niet Naomi, noem me Mara, want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt.
Ja, Psalm 78 was dus een soort geschiedenispsalm voor Israël. En zoals je merkt loopt dat uit op koning David zelf als een door God gegeven koning voor Israël. Gods knecht die de man naar Gods hart werd genoemd. Ik lees twee verzen uit Rut 1 nog een keer. En het eerste vers wat ik lees, dat is vers 20. Dat is wat Naomi zegt als ze in Bethlehem terugkomt. Als de mensen haar herkennen en gaan praten. Hey, dat is toch Naomi? Maar zij zei tegen hen, tegen de vrouwen, noem me niet Naomi, noem me Mara. Bitterheid, want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Dat is de gemoedstoestand waarmee Naomi terugkomt uit Moab. En dan lees ik ook vers 15 en 16, wat Naomi zegt tegen Rut. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God. En let dan op Rut. Rut antwoordde. Vraag me toch niet langer om u te verlaten en terug te gaan weg van u. Waar u gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Je vraagt je toch in de vrede af waar Rut dit vandaan heeft. Laten we na de preek een lied zingen over Naomi en Rut. Het is een onbekend lied uit het Nieuwe Gereformeerde Kerkboek, 155, maar ik vermoed dat de organist het zal voorspelen. Sorry? Ja, heel goed. Er zijn geen noten, oh, dat is om het extra moeilijk te maken. Maar wel vier coupletten volgens mij, dus gaandeweg is er een soort leercurve, vermoed ik. We gaan het meemaken. Ik heb het gekozen omdat het gewoon bij dit verhaal past. Er is een lied over Naomi en Rut, dus ik had niet de moed om het over te slaan. Maar u, jij hier of elders, broers, zussen in Christus, in familie circuleren vaak familieverhalen. En soms zijn dat wonderlijke gebeurtenissen. Met je auto een bocht omrijden en dan net op tijd remmen, zodat een kinderleven gespaard blijft. Maar soms zijn het ook verhalen waar je je iets wat voor schaamt. Het blijkt dat mijn eigen opa van vaders kant in de tijd rond de Eerste Wereldoorlog, zover gaat dat terug. Ik heb de man ook nooit gekend, die opa, maar dat schijnt een scharrelaar in paardenhandel te zijn geweest. En dat was, die paardenhandel stond al niet al te goed te boek bij andere handelaars. En deze opa was ook niet echt helemaal betrouwbaar. Ik waarschuw u maar vast. Ik weet niet hoe dat via DNA doorwerkt, maar. Maar goed, misschien heeft ook koning David familieverhalen gekend. Uit zijn familie. En in ieder geval als koning is het niet zo raar om te laten nagaan van hoe ziet mijn voorgeslacht eruit? Met wat voor bloed loop ik in de aderen? En dat was misschien pijnlijk, want er stroomde vreemd bloed in zijn aderen, Moabitisch bloed. Een grootmoeder of een overgrootmoeder uit Moab, onze Rut dus. Dus waarschijnlijk is zo dit verhaal ook bekend geworden. En nu zullen we het vooral hebben over Naomi. De schoonmoeder van Rut. Een schoonmoeder zijn schoondochters, of ook schoonzonen, dat is vaak een lastige verhouding. Twee families die bij elkaar komen, twee botsende karakters. Maar deze schoonmoeder, die wil je eigenlijk echt niet hebben. Als Israël bedoeld was als Gods verbindingsdienst naar de rest van de wereld toe, dan was het gezin van Naomi en Elimelech een voorbeeld hoe het niet moest. Kijk, vorige week hadden we het over een Israëlisch meisje dat tegen haar eigen wil gekidnapt werd en op die manier in Damascus belandde in een buitenland. Maar die wist daar in ieder geval dan nog iets zinnigs te zeggen. Maar hier kiest een Israëlisch gezin gewoon zelf om weg te gaan. En hun hele uitstraling is: zoek het vooral niet hier in Israël of bij deze God. Hier heerst honger, hier houden wij het niet uit. Wij gaan elders ons heil zoeken. Kortom, een falende verbindingsdienst. En wat ik wil doen is eigenlijk heel eenvoudig 3 punten bij langs gaan. Namelijk de familie die weggaat. Naomi die terugkomt met Rut. En daarna lopen we nog een keer om het verhaal heen. Met de vraag: wat heeft God aan ezels en stenen? Goed, de familie die weggaat. En laten we beginnen met een cursus Hebreeuws. Lechem. Bet lechem. Lechem is brood. En bet is huis. Dus bet lechem, huis met brood. Broodhuis. Hoe wrang en ironisch daarom dat Elimelech met zijn gezin beslissen om weg te gaan uit dit broodhuis. We gaan ons heil bij de buren zoeken, bij Moab. Al die misoogsten hier, dat wordt nooit wat. Hier gaan we niet redden. En ik vermoed dat hun vertrek een stuk minder vrolijk is dan op dit plaatje. En het is niet alleen minder vrolijk, het is ook nogal een keuze. Een Israëliet die een beetje besefte hoe ze in dit land terecht waren gekomen. Dankzij Yahweh, God de Allerhoogste, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die hen uit Egypte had bevrijd en door een woestijn heen had geleid. Een beetje Israëliet, die zou toch beseffen dat weggaan een soort motie van wantrouwen is. Een motie van wantrouwen tegen deze God. Dat je gaat je vestigen in een land waar de inwoners niet bij deze God horen. En dat land hoort dus eigenlijk, dat andere land hoort bij een andere God. De God van Moab. Dus die God doet het blijkbaar beter. Maar hun eigen God had ze uit Egypte geleid en in dit land gebracht. In Israël. En falende oogsten in dat land, dat had moeten leiden tot een soort zelfreflectie van: wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En tot een smeken van: God, wat doet u ons aan? Dit kan toch niet de bedoeling wezen? Dit was toch het beloofde land, vloeiende van melk en honing. Waar is die melk en honing nu? Maar de keus voor Moab, die lijkt te werken. Elimelech en Naomi hebben weer te eten. En hun zonen vinden vrouw. Maar Elimelech sterft toch. En zo te lezen, vrij jong. Naomi is erdoor geschokt. En ja, de zonen groeien op. En dat ze Moabitische meisjes trouwen, Naomi doet daar niet moeilijk over. Er zijn hier geen Israëlische meisjes, toch? Maar ook bij hun slaat de ellende toe. En beide zonen, Mahlon en Chilion, sterven ook. En dat is wel erg jong. en zonder dat Orpa of Rut zwanger zijn. Geen kinderen. En nu is Naomi dus helemaal alleen als weduwe. Geen WW, geen bijstand. Van je familie moet je het dan hebben. Maar die familie bestaat uit twee andere weduwen. Noodgedwongen trekt Naomi de conclusie. Dan maar terug. Deze conclusie, deze keus van Naomi, is opnieuw geen positieve keuze. Dit is hoogstens dezelfde berekening als bij haar vertrek. Nu is hier de ellende. En nu is blijkbaar in Israël weer eten. Dan moet ik daar maar weer wezen. Je hebt niet de indruk dat hier sprake is van een herlevend vertrouwen op de God van Israël. Geen berouw, zoals bij de verloren zoon, bij die varkenstrog. En die toen tot zich door liet dringen. Ja, bij mijn vader was het in werkelijkheid toch beter dan ik gedacht had. Nee, Naomi maakt hier een gedwongen keus. Er zit niks anders op. Zo kaal is het. Naomi trekt conclusies uit haar bittere lot. En zo gaan ze terug. En Rut en Orpa reizen een eindwegs met haar mee. Ze moeten weer om die Dode Zee heen, per slot van rekening. Ja, Orpa en Rut waren overgegaan naar een Israëlische familie, per slot van rekening. Het gezin van Elimelech en Naomi. En misschien hebben ze aan tafel zelfs al wat stamrituelen meegekregen. Stamrituelen die horen bij de stamgod Yahweh. Een dank- of een zegengebed aan het begin van de maaltijd wellicht. Wij danken u, Yahweh, Allerhoogste, voor dit eten. Amen. Zoiets. Maar hoe dan ook, ze gaan met Naomi mee om de Dode Zee heen. En dan neemt Naomi een initiatief. Naomi gaat haar schoondochters hun kansen voorrekenen. Ja, snapt ze, in Moab, daar zal het niet zo lekker liggen, zo'n eerder huwelijk met een buitenland. Maar kom, je bent nog jong. Dus dat komt wel goed. En Naomi is zelfs volstrekt politiek correct, multiculti. Joh, iedereen is toch gelijk, elke religie gelijkwaardig. Ga terug naar je eigen volk, je eigen God. Jullie zijn Moabitische vrouwen. Ga rustig terug naar je Moabitische God. Geen zweem van besef bij Naomi dat de God van Israël misschien iets te bieden heeft dat andere goden niet te bieden hebben. Laat staan een besef dat deze God misschien echt wel de enige echte God is. Of misschien wel de meest barmhartige van heel de regio. En hoe die regio daar functioneert, dat zie je nog steeds. Wel nee, ga gewoon terug naar je eigen familie, je eigen volk en je bijbehorende God. Dit is uit de mond van een Israëlitische de bittere teleurstelling in levende lijven. Ik heb jullie niets te bieden en van mijn God verwacht ik ook niks. Die heeft zich zelfs tegen mij gekeerd. Denkt Naomi. En ze zegt het. En dan de reacties. En het gaat me nou niet om dat verschil tussen Orpa en Rut. Het is volstrekt begrijpelijk dat Orpa kiest voor haar eigen familie. Voor haar eigen volk en God. Het is juist onbegrijpelijk dat Rut in haar hart iets wil met deze schoonmoeder. En met haar volk en met haar God. Heeft Machlon haar dan toch iets meer verteld dan alleen dat tafelgebed? Heeft Rut misschien vragen gesteld? Of heeft schoonmoeder Naomi misschien ooit iets toch verteld over Mozes en over die rare God die in een tent woont? Die tabernakel die toen waarschijnlijk ergens in Silo stond. We lezen eigenlijk in dit hele verhaal niets over positieve PR. Toen ik hier de dienst binnenkwam, toen stond er nog iets over de kerkproeverij op de muur. Maar hier, we lezen niets over positieve PR voor de God van Israël of voor het land Israël. En toch heeft Rut zich gehecht. Waaraan? Misschien zelfs aan haar bittere, uitgedroogde schoonmoeder. Ik zal u nooit in de steek laten, zegt Rut. Dat is bijzonder. Maar zo te horen heeft Rut zich ook gehecht aan iets van dat Israël, dat andere volk met die onzichtbare God, die tentgod. En Orpa zal, opnieuw anders dan het plaatje, Orpa zal gewacht hebben tot Rut ook afscheid genomen had en dan mee zou zijn gegaan met haar. Maar dat gebeurt dus niet. Rut gaat met haar schoonmoeder mee. Ondanks Naomi's ontmoedigende woorden. Naomi is zelf elke verbinding met haar God kwijt. Laat staan dat ze voor Rut die verbinding legt. Integendeel. En samen komen ze in Bethlehem aan. Maar Naomi is bitter. Mara. Zo heette ook die oase, dat meertje ooit in de woestijn. Toen de Israëlieten na een paar dagen uit Egypte, ze waren de Schelfzee over, ze waren uit Egypte ontsnapt. Maar na die Schelfzee hadden ze dagenlang geen water kunnen vinden. Dorst dat ze hadden. En toen zagen ze dat water, dat meertje. En toen bleek dat water bitter, ondrinkbaar. Zoals Moab voor Naomi een bittere ervaring werd. Ze had er heil daar gezocht, maar ze had het niet gevonden. En toen die Israëlieten bij dat meertje boos dat ze waren. Oh ja, de God van Mozes had dat water toen gezond gemaakt, drinkbaar gemaakt. Maar dat deel van het verhaal is Naomi kwijt. Noem me maar Mara. Bitter. Noem me maar zo, want zo ben ik. Ja, wat moet God met zulke mensen? Tot nu toe was het geen prettige preek, stel ik me zo voor. Kijk, ooit was profeet, tovenaar, waarzegger Bileam op zijn ezel ook onderweg naar Moab. En Moab was doodsbenauwd voor zo'n troep Israëli's daar in een stel tenten in hun land. En als Bileam dan onderweg die engel niet ziet, Bileam de profeet, de tovenaar, de waarzegger, als Bileam dan die engel niet ziet onderweg die hem tegenkomt houden, dan ziet zijn ezel hem wel. En als later tijdens Jezus' leven de Joodse leiders zich nogal wat verbeelden. Zij zijn immers de ware zonen van Abraham. De hoeders van de Abrahamitische religie. Dan zegt Jezus dat de God van die stenen daar aan de kant van de weg wel kinderen van Abraham kan maken. De zelfverklaarde, profetisch begaafde, religieuze grootheden of zelf ingenomen, kom ga met ons en doe als wij, kerkmensen, die heeft God niet echt nodig. Dan liever ezels of stenen. Ongeloof, verbittering. Christenen die nu eenmaal in de kerk zijn opgegroeid, maar dat is het dan ook ongeveer wel. Christenen die meer bezig zijn met de buitenkant. Het moet er een beetje goed uitzien, immers. Dat je het een beetje voor elkaar hebt, toch? Het is er allemaal. En de verrassing is, God doet het ermee. God doet het ermee. Ik snap het ook niet, maar God doet het ermee. Met zulke mensen. Hij dwingt niet, hij lokt. En hij kan ook stenen of ezels inzetten. Maar in dit geval heeft hij de verbitterde, verdroogde Naomi de anti-held laten zijn. Lid van falende verbindingstroepen. Eén brok anti-reclame tegen de God van Israël. En Rut komt toch. Ik snap het niet. Echt niet. Had God niet beter eerst die bitterheid bij Naomi aan kunnen pakken? Toch? Denk even over de volgorde na. Nou, wat moeten wij hiermee in onze gemeente? Wat kan God met ons? Met onze teleurstellingen, met onze serieuze teleurstellingen. In ons persoonlijke leven, in ons leven als gemeente, met ons gemopper, onze zurigheden, dit deugt niet en dat had anders gemoeten. Toen ik al die tijd niet in de kerk kwam, ik had verwacht dat iemand langs zou komen. En die vrijgemaakte kerken, die zijn ook helemaal de weg kwijt. Vroeger was het allemaal kennis en leer en correcte procedures. En nu doet iedereen maar gewoon wat goed voelt. Wat goed is in zijn eigen ogen. Ik denk dat ik ook maar gewoon postmodern een kerk ga zoeken die bij mij past. Het zal allemaal wel. Het zal allemaal wel. Natuurlijk falen wij op allerlei manieren. Ook hier. Ongetwijfeld. En ja, daar moeten we niet in blijven steken. Niet in die teleurstellingen, niet in dat gemopper. Ja, als je ergens last van hebt, ga dan een volwassen gesprek aan met elkaar, tuurlijk. Dat Naomi zich Mara liet noemen, dat was echt ongeloof. Gebrek aan vertrouwen op de God van Broodhuis Bethlehem. En toch werd zij de grootmoeder of overgrootmoeder van koning David. Toch was zij de link, de verbinding waarlangs Rut in Bethlehem kwam. Ondanks haar ontmoedigende woorden. Nee, Israël, daar heb je niks te zoeken. Dat moet je niet wezen. Armzalig land, armzalig volk, onzichtbare God. En juist daar zocht Rut het dus wel. Bethlehem, broodhuis. Ooit zou daar het brood voor de wereld komen te liggen. In een voerbak voor dieren. Ook een aardig detail. De zoon van David, de zoon ook van Rut. Die zelfs de vrouwentop 4 heeft gehaald. De vrouwentop 4 op de eerste bladzijde van ons Nieuwe Testament. In die geslachtsregister van Jezus, 4 vrouwen, waaronder Rut. Nee, Naomi heeft die top 4 niet gehaald. Maar ondanks haar gedrag heeft God haar leven wel gebruikt. En zij stuurde Rut wel naar dat veld van Boas. Ga daar maar are lezen, meisje. Dat leidt vast tot iets. Tegen die tijd lijkt iets van hoop terug te zijn gekomen bij Naomi. Iets van hoop tussen dat hele berekenende en verbitterde van haar. En zo waar, wij zitten hier toch maar via Rut en Boas, via David, via Jezus, wij zitten hier. En we luisteren naar het verhaal van Naomi en Rut, schoonmoeder en schoondochter. Het kan allemaal goed komen. Ook al voelen wij ons minkukels die falen en niks voorstellen en niet echt altijd functioneren zoals onze hemelse vader graag zou zien. Als hij iets met stenen en ezels kan, dan kan hij misschien ook iets met ons. Het leven is vol met teleurstellingen en tegenslagen. En dan kun je komen tot twee houdingen. Raak ik daardoor net zo verbitterd als Naomi? Blijf ik daarin hangen, in gemopper, in negativiteit, in wat er allemaal ontbreekt, wat er allemaal mis kan gaan? Of mag het tot mij doordringen dat er dwars door al die rare gangen van zaken heen nog altijd een levende God een weg aan het banen is? Dwars door teleurstellingen en tegenslagen heen. Zelfs dwars door falende mensen heen. Een weg toen naar dat broodhuis Bethlehem toe. En nu, zelfs als u, jij of ik maar moeilijk van een negatieve houding tot een opbouwende houding kunnen komen. Of meestal zitten we er eigenlijk ergens tussenin, toch, voor onszelf. De ene keer zijn we het negatief, de andere keer zijn we iets constructiever. Maar ook nu blijft God een stratenmaker. Een stratenmaker die nu werkt aan de weg van Bethlehem naar het nieuwe Jeruzalem. En als deze stratenmaker daarmee doorgaat en voorgaat, laten wij dan maar op zijn straatstenen meelopen of kruipen of struikelen of hoe je ook maar verder komt. Maar de weg, de straat is op weg naar dat nieuwe Jeruzalem. En onze stratenmaker gaat door. Amen. goed zingbaar. Prima. Wij zullen danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. U bent een stratenmaker op plekken waar wij geen enkele weg of uitweg meer zien. Heer, met uw volk Israël bent u uw weg gegaan. En ook met onze levens gaat u uw 1000 wegen, nog altijd. Ook waar wij weifelen of falen. Dank voor uw zorg. Heeft u ook ons vertrouwen op die zorg? Ook als u de weg die u gaat, als die weg onze levensweg helemaal niet gemakkelijker maakt. En dan denken we aan moeilijke perioden in onze eigen levens. Neemt u onze pijnlijke herinneringen, onze teleurstellingen. En helpt u ons om deze mee te dragen. Maar ook om verder te leven. Heren, dat verder leven begint concreet, zo dadelijk en de komende week. Daarom bidden we u ook of u ons deze week wilt geven wat we nodig hebben. Bij wat ons ook te wachten staat. Geplande afspraken misschien, maar ook ongeplande gebeurtenissen of ontmoetingen. Heren, hoort u ons bidden, ook als we dat ook nu willen afsluiten met die woorden die uw eigen zoon ons op de lippen legt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw geschieden, gelijk op de hemel als op de aarde. Geef ons heen ons dagelijks brood. Geef ons onze schuld. Wij vergeven onze schuld. Niet in verzoeking. Los ons van de boze. U is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. De collecte is bestemd voor Doughboy. Hoorde ik. En ik stel voor dat we daarna ons geloof belijden. Dat is tegelijkertijd dan ons slotlied. En dat zal geprojecteerd worden. 4 coupletten van het lied 177 uit ons kerkboek. Volgende week zondagmiddag willen we de derde themadienst doen over christenen als verbindingsdienst. En het leek mij goed om ook een voorbeeld uit het Nieuwe Testament te kiezen. Dat is Filippus geworden, een van de 7 uit Jeruzalem die de apostelen hielpen. En die ontmoet dan, in mijn jeugd heette dat, een kamerling uit Moorenland. En het aardige is dat misschien heeft de archeologie ons nu aan de hand gedaan dat wij weten welk land deze kamerling vandaan kwam. En zelfs de naam van de koningin, de Candace, die hij diende. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid van zijn Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.